Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SNM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SNM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld, om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Welkom allemaal bij aflevering 21 van de Fragile Wing podcast. Hoi Emma.
Hallo.
Fijn dat je er ook weer bij bent.
Ja.
De vorige keer zijn we begonnen met de vragen van survivors. We willen vandaag ook mee verder gaan.
Ja.
We zitten inmiddels tegen 8 pagina's vragen aan te kijken. Dus ik denk dat we nog wel even daarmee zoet zijn. Maar we wilden eigenlijk ook nog even wat benadrukken. En dat is dat wij heel graag willen dat deze podcast voor iedereen toegankelijk is. Voor iedereen beluisterbaar is. Laagdrempelig is. En dat is een van de redenen waarom wij eigenlijk ook pas later in de podcast, bij aflevering 12 of zo, Emma.
Ja, zoiets, hè? Ja.
Het ook pas over God zijn gaan hebben.
Ja. Daar zijn we echt, hebben echt speciaal voor gekozen.
Ja, daar hebben we bewust voor gekozen om dat zo te doen. Op een gegeven moment werd God natuurlijk heel belangrijk in het verhaal van Emma ook.
Ja.
En het is
en kregen we ook heel veel vragen erover van waar is God in dit verhaal en
dat
waar
klopt.
Is Jezus in dit verhaal?
Ja, en wat is de geestelijke kant van het verhaal? Want die hebben we heel lang eigenlijk niet echt belicht.
Ja.
Dat klopt, ja, daar kregen we heel veel vragen over. En op een gegeven moment zijn we het daar dus ook meer over gaan hebben.
Ja.
Maar we beseffen natuurlijk heel goed dat helemaal niet iedereen iets kan met God. Hè? Of met de naam God. Dat er ook veel mensen zullen luisteren die misschien helemaal niet in God geloven. Of dat anders zien of dat anders noemen.
Ja.
Dat anders ervaren. En wij wilden daar gewoon eens even aandacht aan besteden. En wat meer over zeggen. Dat voor ons is God belangrijk. En dat is vanuit van daaruit leven we. En werken we ook. Maar we begrijpen heel goed dat er ook veel mensen zijn die niks met God kunnen. En zeker ook survivors.
Ja,
maar
absoluut.
Ook allerlei andere luisteraars.
Ja.
En dat we dus ook heel goed kunnen begrijpen als mensen andere termen voor God hebben. Hè? Sommige mensen hebben het over liefde of de bron, het leven of dat ze daardoor zich gedragen voelen of wat dan ook. En ja, wij geloven gewoon ook heel erg dat God niet in een doosje past.
Nee, absoluut niet. Nee.
En dat je niet dat kleiner moet maken. God is zoveel groter dan wat wij als mensen kunnen bedenken. Ja, dus we willen daar ook heel open naar kijken. En we geloven ook heel erg dat God eigenlijk altijd jouw taal spreekt. Ja, dus hij zal altijd iedereen ontmoeten waar die persoon op dat moment is.
Ja.
En in welke taal die dat op dat moment kan.
Ja.
En,
of welke beleving. Het is natuurlijk niet de taal die je spreekt, maar ook de beleving. Hè? Waar ga je op aan en waar ga je op uit?
Ja, precies.
En dat weet hij gewoon. En dat kan hij echt voor je proces gebruiken.
Ja.
Ook al geloof je niet in hem. Maar het is, ik weet, ik heb altijd heel erg het gevoel dat hij een hele bepaalde diepe liefde voor survivors heeft. En die heb ik altijd heel erg voor mezelf altijd gevoeld. Maar ik hoorde laatst dat iemand zeggen, een soort van, hij heeft een zwak voor jullie.
Ja.
En ik denk dat echt. Omdat je bent zo in het duister geweest.
Ja.
Je bent daarin opgegroeid. Hè? Je had geen keuze. En hij weet dat. En hij wil je daar zo ontzettend graag ontmoeten. Hè?
Ja.
Op die plek.
Ja.
En om met jou mee te reizen. En dat doet hij op zijn eigen manier die bij jou past.
Ja,
je hoeft niet naar hem te zoeken om hem aan te spreken op bepaalde manieren. Hij gaat jou wel zoeken. En hij maakt het zo toegankelijk dat jij snapt wat
precies.
Het is. En of je dat nou de naam God geeft of het licht of de bron, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik denk dat hij op deze manier kan werken.
Ja, Ja, dat geloof ik ook, Emma. Ik geloof dat heel erg, dat God een zwak heeft voor de survivors. Ja. En niet alleen voor de survivors, tuurlijk. Ook voor de mensen die slachtoffer zijn, die er nog in zitten. Hè?
Ja.
Juist, ja. We hebben in een van de vorige afleveringen ook gezegd van, onze ziel is niet gemaakt voor die duisternis. Hè? Onze ziel is gemaakt voor de vrijheid. En ik geloof heel erg dat onze ziel bij God vandaan komt. Hè? Bij het licht vandaan komt. Bij de liefde vandaan komt. En dus ik geloof 100% dat God echt een zwak heeft. Juist voor die mensen die in de duisternis opgroeien en helemaal alleen zijn eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat zijn hart daar juist zo ontzettend naar uitgaat. En ja, wat jij zegt is heel waar. En dat geloof ik ook. Dat God je ontmoet waar je bent. En op de manier waarop jij hem kan ontmoeten.
Dat, ja.
En op een veilige manier. Voor jou veilige manier. Ja. Dat geloven we heel erg. En ik vind ook altijd het mooie dat, ook al kun je niks met God, ook al geloof je helemaal niet in God, dat, dat de eigenschappen, hè, die wij aan God toeschrijven, zeg maar, dat die wel universeel zijn. Hè? En dat die voor iedereen krachtig zijn. En dat wij natuurlijk heel erg ook de podcast maken vanuit die eigenschappen. Hè? Van waarheid, rechtvaardigheid,
ja.
Het verlangen naar licht,
ja.
En puurheid,
ja.
Echtheid. En dat zijn gewoon hele genezende dingen, genezende eigenschappen.
Ja. Ja, want dan geloof ik ook zeker dat je zonder God in zo'n proces heel ver kan komen. Als je met deze eigenschappen werkt. Want ik denk er altijd dat er een heel stuk verlangen is naar waarheid en naar recht in elk mens.
Ja.
En misschien bij ons nog wel nog meer, omdat je het zo gezien hebt. Hè? Je hebt zo de goede kant, je hebt zo de slechte kant gezien.
Ja.
En dat je zo verlangt naar deze dingen. En dat drijft je uiteindelijk. Heeft dat mij naar Papa God gedreven eigenlijk. Hè?
Ja.
Dat ik zei, ik ga hem opzoeken, want ik moet weten wie hij echt is.
Ja.
Maar dat een andere iemand zegt, maar ik ga hiervoor, want dit zijn de pijlers van mijn leven. Hè, en hier ga ik zorgen dat ik veilig ga worden en dat ik mijn proces aanga.
Ja, ik heb dat ook wel vaker gehoord nu je dit zegt, Emma. Dat mensen bijvoorbeeld, Survivor bijvoorbeeld, zo gestraft werd. Omdat ze belangstelling toonden voor de Heer Jezus bijvoorbeeld. Ja. Dat ze echt dacht, nou, als ik daar zo voor gestraft moet worden.
Ja.
Dan blijkbaar is daar dus wel ergens iets echts. Want anders hoef ik daar niet zo voor gestraft te worden. En uiteindelijk heeft zij de Heer Jezus ook ontmoet. En denk, ja. Zo werkt het ook wel. En als survivor heb je natuurlijk juist zoveel duisternis en ook leugenachtigheid gezien. Ja. Denk dat verlangen in je hart naar echtheid en waarheid en puurheid alleen maar dan sterker is.
Dat geloof ik ook echt.
Tenminste, dat is wel mijn ervaring ook bij de survivors die ik ontmoet. Dat ze juist heel erg die puurheid in hun hart hebben en dat verlangen naar echtheid en transparantie en licht.
Ja.
En dat
klopt.
Vind ik,
en ik vond het voor mezelf een hele uitdaging, maar ook heel erg bevrijdend. Om God als een papa voor mij dan.
Mm-hmm.
En een religie van een kerk uit elkaar te gaan halen.
Ja, precies.
Want heel vaak hoor je wel, ja, maar mensen van de kerk of de God van de kerk van God of zo. En denk ik, ja, maar ik heb daar niet zoveel mee.
Nee.
Want met mijn verhaal kan je in de kerk ook niet zo heel veel.
Mm-hmm.
Dus ik trek dat uit elkaar. Ik trek het uit elkaar dat er een religie is en dat Papa God er is.
Ja.
En die trekken ook uit elkaar de mensen in de kerk. Het zijn echt niet allemaal dat ze zeggen, God, dit geloven wij en we geloven de duisternis en we geloven God. En dat is echt niet waar. Elk hart is weer anders, ook in een kerk.
Ja.
Dus ik haal dat ook uit elkaar. En denk ik, maar er zijn christenmensen waar ik op aan kan sluiten. En er zijn heel veel christenmensen waar ik ook niet op aan kan sluiten. Mm-hmm. En dan zou je denken, dat zou toch haast wel moeten als je hieruit komt? Nou, dat is echt dus niet zo.
Nee, precies.
Dus het is ook.
Het zou misschien wel zo moeten zijn, maar het is dus niet zo.
Nee, dat is echt niet zo. Dus het is daarin ook zoeken van, bij wie sluit je aan? Maar ik heb ook ongelovige mensen die dit gewoon geloven als waarheid, waar ik heel goed mee aan kan sluiten.
Precies.
Terwijl ik christenmensen heb die zeggen, ja, maar dit gaat echt te ver, dit kan niet. En dit vind ik ook niet meer leuk, weet je wel? Dat.
Ja,
dat verstoort de zondagsrust een beetje.
Ja, precies.
Ja, dus het is niet een hapklaar brokje wat je, oh, dit is de kerk, dus dat is goed. Oh, dat is God, dus dat is goed, weet je? Het is ook echt een zoektocht in jezelf naar waar wil ik heen en waar wil ik ja, waar ja. wil ik op drijven eigenlijk? Hè? Ja, wat zijn mijn pijlers?
Ja, precies. Ja. Ja, en ook daarin is dat verlangen naar die echtheid denk ik zo belangrijk. Hè? Klopt het wat iemand zegt en wat iemand doet, klopt dat met ja. elkaar? Ook als iemand het woord God wel in de mond neemt, wil nog niet zeggen dat het met elkaar klopt.
Nee, absoluut
en ik denk
niet.
Dat daar ook heel veel survivors juist op uitgaan eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja ik ook.
En dat je dan dus ook denkt, nou dan hoef ik die God ook niet.
Ja, hè? Ja. En maar dat is wel de uitdaging van, ja, probeer dat uit elkaar te gaan
ja,
trekken.
Ja, precies.
En in ieder geval, dat heeft mij heel veel goeds gebracht. Ja. En ik denk ook dat wij als christenen en mensen in de kerk God ontzettend in een hoekje willen drukken en in een doosje willen stoppen. Want dan snappen wij hem ergens of zo. Maar ja, ja dat kan niet.
Nee, dat kan niet. En ik denk ook altijd gelukkig maar. God is zoveel groter. En daar zit ook iets, ja, daar zit ook een mysterie bij. En de dingen die je niet kunt snappen. Hè? Ja. Dat is juist denk ik ook geloof en vertrouwen. Omdat je het niet snapt. Hè?
Ja.
Dat wordt dan echt juist eigenlijk pas aangesproken als je het niet begrijpt, denk
ja.
ik.
Ja, klopt. Ja. Ja. En ga je dan aan of ga je dan uit?
Ja, 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 precies.
Ga je
ja.
daar tegen of ga je er niet tegen? Ja. Dat is dan de uitdaging daarin.
Ja.
Maar ik hoop wel heel erg dat het toegankelijk blijft, ook voor mensen die niet geloven, maar dat ze toch ook de vertaalslag kunnen maken naar, hey, wat zijn nou de waarden in het leven? Nou, dat is dus waarheid, eerlijkheid, gerechtigheid.
Ja.
En zoeken naar het licht.
Ja.
En,
ja, en de puurheid en de echtheid inderdaad. En ik denk ook wel de principes waarvan ik geloof dat God die geeft. Hè? Het gebruik bijvoorbeeld van onze wil, onze intuïtie, onze ziel. Hè? Waarvan ik echt geloof dat God dat aan ons geeft. Ja, ik heb gewoon heel vaak gezien dat ook als mensen niet in God geloven of daar helemaal geen weg mee weten verder met God of zo, maar wel die principes toepassen, dat ontzettend krachtig is. Hè? Ja. En dat hetzelfde is als met die waarden, dat het gewoon zijn uitwerking heeft
ja,
in je leven.
Ja, absoluut.
En dat daar kracht aan verleend wordt, dat geloof ik tenminste met mijn hele hart. En ik hoop dat dat ook gewoon een bemoediging is voor mensen, hè? Dat we, dat we die dingen dus mee willen geven die voor iedereen...
Ja.
Op een of andere manier zouden kunnen helpen. En dat we inderdaad die openheid en die toegankelijkheid heel graag willen behouden. Dus dat wilden we heel graag met jullie delen.
Ja, want ik geloof ook dat je met deze de waarheden, zeg maar, ontzettend ver kan komen.
Zeker.
Ook in je proces.
Ja.
En ook met je delen. Kijk, die hebben ook allemaal meegekregen wat duister is en wat slecht is, hè? Dus als jij voor deze doelen gaat, ja, dan ga je gewoon heel ver kunnen komen. Dat geloof ik echt.
Ja,
dus,
dat geloof ik ook.
Ja, we hopen dat het gewoon heel toegankelijk blijft. Ook al hebben we dit allemaal genoemd. En het is voor ons ook een beetje zoeken van in hoeverre ga je erop in. En, maar we willen het ook niet achterlaten, want het is voor ons heel erg belangrijk.
Zeker, het is voor ons heel belangrijk. En... de geestelijke kant van ritueel misbruik is er gewoon.
Ja, klopt.
En dat zou ook heel onterecht zijn en een soort half werk als we daar niet over zouden praten.
Nee.
En als we dat er niet bij zouden betrekken.
Ja, maar het zou te kortzichtig zijn als we het daar alleen maar over gaan hebben.
Ja, zeker.
Want het is veel groter en het is veel breder.
Ja, zeker. Dus we proberen daarin ook echt de balans te hebben. Alles... te benoemen wat een onderdeel ervan is.
Ja.
Ja, verder wilde ik nog even wat toevoegen aan de vorige aflevering. Waar we het eigenlijk heel erg gehad hebben over het erkennen voor jezelf van wat je meegemaakt hebt. Hè, of van wat je leven is en van wat je leven was. En we hebben ook wel daarover teruggehoord dat mensen dus heel erg die worsteling kennen, hè, van... dan weer even erkennen, dan weer even naar de ontkenning. En dat het soms gewoon ontzettend onwerkelijk kan voelen. Als je bijvoorbeeld dingen van je delen hoort waar je zelf geen bewuste herinnering aan hebt. Nou, dat zou je helemaal kunnen beamen, Emma.
Ja, klopt.
Hè, dat gevoel van die onwerkelijkheid en van die vervreemding. Van, hè, waar komt dit vandaan? Omdat je het gewoon zelf niet bewust herinnert.
Ja.
En dat wilden we eigenlijk gewoon ook even... erkennen, hè, dat het zo werkt. Dat het dus vaak een heen en weer schuiven is tussen de erkenning en de ontkenning. Net zolang totdat je steeds meer richting de erkenning kunt gaan. Hè. Vaak gaat het gewoon niet in één keer. En ja, jij hebt ook wel eens verteld dat als je dichter bij delen komt, dat je dan een beetje vermengt met hun.
Ja, klopt.
Voelt het dan ook alsof het meer van jou wordt? Of,
ja. Ja, klopt.
En dat je dan ook meer kunt voelen van, nou, dit is ook mijn verhaal.
Ja.
Dat die onwerkelijkheid door die dissociatie eigenlijk, dat een beetje ja, minder wordt eigenlijk.
Ja, want ik was zeker in het begin dat ik het heel erg op een tijdlijn wilde plaatsen.
Oh, ja.
Dat ze vertelden van, er was iets gebeurd of ik was zwanger geweest. Dat ik denk, maar wanneer was dat dan? En hoe was dat dan?
Mm-hmm.
En hoe oud was ik dan? En al die dingen. Ik wilde het zo graag. Je wilde het tastbaar maken ergens. Hè? Want ik had natuurlijk ook mijn verhaal ernaast liggen.
Ja.
Dan denk ik, ja, maar als ik 14 was en ik was zwanger. Oh, dan zat ik toen op school. En oh, maar hoe kan dat dan? Wanneer was ik weg geweest dan? En wanneer, waarom zag niemand wat? Dus ik wilde dat gewoon. Was me dan misschien in de vakantie, weet je wel? Dat ik dan, ik wilde het zo graag, ook wel een bewijs hebben.
Ja.
Ik wilde ook een bewijs hebben dat dit gebeurd was. Want het is nogal wat.
Ja.
Wat je allemaal hoort.
Mm-hmm.
Ik had niet zoiets van, dat slik ik allemaal eventjes.
Nee,
dat ging echt niet.
Je wilt het ook kunnen plaatsen, denk ik. Hè?
Want het, ja, precies.
Je moet je voorstellen.
Het moet eigenlijk erg gaan passen in je gewone leven. En nou, daar liep het natuurlijk constant op stuk.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, maar ik weet toch ook niet meer alles van mijn gewone leven.
Nee,
er zitten toch ook nog heel veel gaten en dingen in.
Ja.
Dus het kan best wel gaan passen ergens. Maar het klopt wel, als ik dichter bij mijn delen kwam. Kijk, in het begin vertelden ze heel veel.
Ja.
Dan zag ik ze ook niet, dan vertelden ze gewoon.
Ja.
En naarmate ik meer contact kreeg, zag ik ze. En als ik dan dichter bij hun kwam eigenlijk, ja, dan vermengden we meer.
Mm-hmm.
En was het zo dat ik dus helemaal niet meer per se hun verhaal hoefde te horen, want ik was er zelf bij.
Oké, ja. Dus dan
de dissociatie werd daar een soort van opgeheven.
Ja, precies.
Dus dan voelde ik het, dan rook ik het. Dan was ik op die plek waar hun waren.
Ja,
ja, dan hoef je bij mij niet meer te vertellen dat het niet waar is.
Nee, precies. Dus
dat heeft mij wel geholpen. Ik vond het afschuwelijk om zo'n. Ik was heel vaak bang voor die delen. Want dan denk ik, ja, als ik te dicht bij jou kom, dan ga ik dit dus zelf ook meemaken. Dus dat vond ik heel spannend. Heel lang en vaak.
Ja, dat lijkt me ook heel beangstigend.
Ja, dat was echt niet leuk. Maar ik wist wel van, maar dat zo gaat het wel en het wordt mijn verhaal.
Ja, en zo kom je dan uiteindelijk wel bij de erkenning, hè?
Nou, je wil nog steeds wel denken van, dit is niet waar.
Mm-hmm.
Of ik een hele slechte film of nachtmerrie.
Ja.
Maar als je daar je eigen lijf meemaakt. Je ziet mensen die jij kent, zie je daar dingen doen die ook verteld worden in de afgelopen verhalen, zeg maar, in de verhalen die al geweest zijn. Dan denk je, ja, maar ik kan hier niet meer omheen.
Nee, nee. Maar dan nog, de neiging is natuurlijk om ervan weg te gaan. Hè?
Ja,
dus
absoluut.
Het is natuurlijk ook, het voelt misschien zeker in het begin ook als een hele tegennatuurlijke beweging om naar je delen toe te stappen.
Ja.
Want die dissociatie zit er niet voor niks.
Ja.
En de neiging om te ontkennen of dat juist uit de weg te gaan is natuurlijk heel groot. Want daar is je hele systeem natuurlijk een soort op gebaseerd.
Ja.
Dus het is ook een soort beweging tegen alles in.
Ja.
Om juist er naartoe te gaan.
Absoluut.
En dat dan stukje bij beetje meer van jou wordt. En ja, ik wilde dat gewoon nog even benoemen. Omdat het vaak een hele worsteling is om bij die erkenning te komen. En te gaan voelen van, dit is ook mijn verhaal. Als het gewoon voor die tijd volledig aan je eigen bewustzijn is onttrokken.
Ja.
Ik denk dat dat ook heel moeilijk te begrijpen is voor mensen die dat niet
kennen. Ja, maar je wil dat ook gewoon niet. Je wil niet dat dit gebeurt. Dus verzet je natuurlijk een. En dat is natuurlijk in een heel normaal leven is dat ook al zo. Als er dingen gebeuren die niet oké zijn, dat wil je niet. Dus daar verzet je je tegen.
Ja.
Hè, totdat je niet meer anders kan. Maar wat mij wel geholpen heeft, dat er in mijzelf, toen die empathie naar mijn delen kwam steeds meer, dat ik dacht van, ja, maar hun verhaal is mijn verhaal.
Ja.
Ik ga ze niet meer alleen laten.
Mm-hmm.
Dat heeft mij heel erg geholpen om elke keer die drempel, of elke keer een drempel over te gaan van, ik laat ze niet meer in de steek, want ze hebben genoeg voor mij gedaan.
Ja, ja.
En het moet mijn verhaal gaan worden, want het kan geen twee verhalen blijven, want dat is juist wat ze wilden.
Mm-hmm, ja.
En dus het is ook wel een beetje een stukje van verzet daarin. Van ja. ik wil niet meer dat ik het doe zoals hun het hebben aangeleerd.
Ja, ik snap je.
Maar
ja.
Het was wel echt altijd heel... Ik vond het niet leuk. Ik vond het echt niet leuk. En ik vond het heel erg moeilijk.
Ja.
Want ik heb ook wel gedacht van nou, laat hun er maar lekker mee lopen. Dan heb ik er geen last van.
Mm-hmm.
Hè? En ja... Als ik dat gedacht had, had ik er altijd wel weer een spijt van. Want ja, dat is zo niet hoe mijn delen het gedragen hebben. En dan zou ik dat wel naar hun toe doen, weet je wel?
Ja.
Dus, maar het is heel moeilijk.
Ja.
Heel moeilijk.
Ja. Ja, ik probeer me daar wel eens in te leven. Dat bijvoorbeeld, ik denk, zo ziet mijn leven eruit. En ik kom er ineens achter dat er allemaal nare dingen met mij gebeurd zijn. Terwijl je dat dus helemaal niet wist. Ja, dat is gewoon... niet voor te stellen als dat niet je realiteit is, denk ik. Dat moet gewoon zo heftig zijn om daarachter te komen. En ja, dat dan heel vervreemd en heel onwerkelijk voelt. En dat mensen daar dus ontzettend mee kunnen strijden.
Ja.
Van is dit zo en of niet? Of waar komt dit vandaan? Of wat is dit? Hè? Dat je daardoor helemaal uit het veld geslagen wordt.
Nou ja, je kunt het misschien wel vergelijken met je gaat uit voor mensen die geen dis hebben, zeg maar. Hè? Je gaat uit, je drinkt veel te veel alcohol of je gebruikt drugs of whatever. En de volgende dag kom je weer een beetje bij en er staan een groepje vrienden om je heen. Die zeggen, ja, maar zullen we jou even bijpraten van wat er allemaal gebeurd is?
Ja.
En als je geluk hebt, zijn er filmpjes van gemaakt.
Ja, dus dan of heb niet, je, het hangt er vanaf wat je dan gedaan hebt.
Maar goed, dan heb je nog een bewijs.
Ja, ja.
Maar waar jij op af kan gaan, is je lijf. Hoe voelt dat?
Mm-hmm.
Want kan jij hun geloven? Ze kunnen ook de helft erbij gaan liegen, weet je wel.
Ja.
Dus dat is een ontzettend lastig ding. En dat gebeurt dan niet één keer. Nee, elke week gebeurt zoiets.
Ja. Ja.
En dat gevoel van... Je weet het gewoon echt niet meer.
Nee.
Of stel dat ze wel liegen, stel dat ze de waarheid spreken. Hm. Ik weet het niet meer.
Nee.
En dat is natuurlijk, daar word je ontzettend van in de war. En, en heel beangstigend is dat.
Ja.
Want stel dat ik het wel zo gedaan heb. Dat ik naakt op de bar heb op staan dansen, weet ik veel wat. Ja, dan schaam je ook nog. Maar weet je, alles komt voorbij. Je kunt dat als niet-disser denk ik wel indenken hoe dat is. Om dat op deze manier dus zulke verhalen terug te gaan luisteren. En het is afschuwelijk.
Ik probeer dat inderdaad wel eens te bedenken, ja. Dat vind ik ook belangrijk om zover als het mogelijk is me in te leven natuurlijk. Ja. Maar goed, ik ben ook nog nooit dronken geweest. Ik heb ook nog nooit drugs gebruikt. Dus dat kan ik ook niet op die manier vergelijken. Maar ja, dat je gewoon... Dat je fundament helemaal onder je... Wat je dacht te hebben, dat het helemaal onder je vandaan slaat. Dat begrijp ik. Dat kan ik wel begrijpen. Dat zo moet zijn. En dat je dan aan de taak staat eigenlijk om wat er uit jou naar boven komt, om dat serieus te nemen.
Dat, want dat hè, wat vertelt je lichaam?
Ja.
Wat vertelt je buikje? En wat vertellen je delen? Hè? Want die zitten toch echt in jou?
Ja, precies.
En die horen bij jou.
Ja, dat.
Hè? En dat, om dat op een gegeven moment echt veel meer serieus te gaan nemen dan van, volgens mij had ik best wel een leuk leventje.
Mm-hmm.
En er was heus wel eens wat thuis. Maar verder ging het wel. Ja. Om dat overboord te zetten, maar echt te gaan luisteren naar wat je lichaam en wat je intuïtie en wat je delen vertellen, is een hele grote stap.
Ja, zeker. En die gaat vaak ook niet in één keer.
Nee, nee dat, maar dat kan ook niet.
Nee, nee.
Dat kan ook niet.
Het heeft, ik noem het vaak, je gaat aan je eigen kant staan. Hè? En dat heb je hele leven nog nooit gemogen of gekund. Nee. Dus dat gaat niet in één keer.
Nee, maar ik zit ook wel te denken aan een rouwproces. Hè? Als iemand overleden is, dan stuit hij ook van als het onverwachts is, zeg maar. Mm-hmm. Weet je, dan denk je ook van, hij komt zo meteen of zij komt zo meteen nog binnenstappen. Je stuit het ook van, het is niet gebeurd en wel gebeurd. En ik heb toch echt aan het graf gestaan. En hij kan zo meteen elk moment binnenlopen.
Ja.
Weet je, wat is dat? Dat is precies hetzelfde als met de nieuwe dingen die boven komen.
Ja.
Dat moet echt een poos stuiteren. En dat moet ergens landen.
Ja, dat is een mooie vergelijking, ja. Want ik denk ook vaak, de dood is iets wat je brein ook niet kan bevatten. Hè?
Nee.
Dus dan als je iemand ziet die overleden is, ik heb het wel gehad, dat ik dacht, hè, maar hij ademde, ik zag hem volgens mij echt ademen net. Maar dat kan helemaal niet, maar je brein doet dat een soort, omdat hij het niet kan bevatten.
Ja, klopt.
Nee, dus dat is inderdaad wel een mooie vergelijking, ja. Dat het zo een beetje voelt.
Ja, zo voelt het.
Ja.
En dat is heel normaal.
Ja.
Het is echt een hoort bij het proces. Ja. Het zou heel raar zijn als je zou zeggen... Ja, nee, dat is allemaal...
Ja.
Nou, dan gaan we er maar op processen.
Ja.
Nou, leuk. Ja. Alle delen welkom.
Ja.
Nou, dat kan toch niet? Nee, daar hoort strijd aan. Dat hoort erbij. Er hoort strijd aan vooraf en tussendoor en middenin en daarna het over.
Nou,
en
zeker omdat het
gaat nogal ergens
nou,
over.
Zeker omdat het over zulke heftige dingen gaat, ja. Ja, waar je dan dus totaal niks van hebt geweten.
Ja,
ja.
Ja, want daar hadden we ook een vraag over gekregen. En de vraag is als volgt. Wat is jullie ervaring met vertellen van dit soort trauma's in de buitenwereld? Bijvoorbeeld vrienden. En ik durf vrijwel nooit iets te vertellen, zegt deze vragensteller. Als ik een glimpje vertel, vallen mensen al stil en voel ik mij beschaamd en alleen. Ik denk dat de meeste mensen dat niet aan kunnen. Maar vooral ben ik zelf bang om mijn woorden aan te geven. Wat is jullie ervaring hiermee? Ja, ik vind het al mooi, want ze beantwoordt eigenlijk haar eigen vraag al voor een deel. Dat het zelf zo moeilijk is om mijn woorden aan te geven. Mm. Want ja, het is natuurlijk ook zo. En deze verhalen hebben heel veel woorden. En ja, soms vallen mensen inderdaad met twee woorden al om. En sommige mensen zeggen, kom maar, doe mij nog maar een paar woorden eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus dat is ligt heel erg aan de draagkracht van de mensen.
Ja.
En ik denk dat je dat zelf heel goed aanvoelt bij wie je wat meer kwijt kan en bij wie je minder kwijt kan. Maar het is ook een heel stuk gevoel in jezelf dat je er niet over kan of mag of wil praten. En dat je dat dan eigenlijk een soort van invult voor de ander.
Ja, en ook wel durf dat je het zelf niet over durft te praten. Hè? Ik denk, woorden ergens aan geven maakt iets ook echter en reëler. En dat is soms al een hele grote stap voor jezelf om dat te doen. Hè? Want daarmee maak je het voor jezelf dus ook al echter.
Je bevestigt het dan
ja,
ook. Hè?
Ja, precies. En ja, dus daar begint het eigenlijk al mee.
Ja.
En denk, als je dan iets durft te vertellen, dan kan ik me ook voorstellen dat het heel pijnlijk is als mensen dan stilvallen. En dus een soort niet bij je kunnen blijven. Hè? Want ik denk dat dat ook is waar dat alleen gevoel dan vandaan komt. Mensen kunnen niet bij je blijven in jouw verhaal. Dus ik denk dat het inderdaad heel erg aftasten is. Mijn advies is wel vaak van vertel niet te veel in één keer.
Nee, zeker
niet. Want dan schrikken mensen vaak. Omdat ze ook dat voorheen bijvoorbeeld niet wisten. Of sommige mensen weten er helemaal niks van. Hebben er nog nooit van gehoord of wat ook. En dan vertel jij ineens een heel heftig verhaal. Ja. Dan deinzen mensen vaak achteruit. Dat is ook mijn ervaring.
Ja, zeker. Ik ook, ja.
Een ander stukje is denk ik wel dat als jij het zelf meer kan accepteren voor jezelf en je praat er dan over met anderen, dat het dan op een of andere manier ook makkelijker is voor de luisteraar om bij je te blijven. Ja. Omdat jij dan al praat vanuit jouw eigen overtuiging of vanuit jouw eigen waarheid, zeg maar. En ja, op een of andere manier geeft dat een andere dynamiek dan als je praat vanuit ik wil heel graag dat jij mij gelooft of zo. Als je jezelf al gelooft, geeft dat een andere dynamiek. Dus dat is ook een stukje ervan, denk ik. En verder is het denk ik inderdaad een beetje afhankelijk van wat voor contact het is waar je mee praat. Soms helpt het om eerst in algemenere termen te praten.
Ja.
En te kijken of mensen dat een beetje kunnen snappen. En dan van lieverlee wat meer te vertellen wat jij eigenlijk gedeeld hebt over je vriendinnen, Emma, waar je mee gepraat hebt. Waar je van lieverlee steeds iets meer aan bent gaan vertellen. Hè, dat je dan stap voor stap kunt kijken, kan iemand nog bij me blijven hierin?
Juist,
hè?
Ja, en het hele rituele misbruik laat ik heel vaak, dat staat echt achter in mijn rij.
Ja.
Dus als ik er iets over zeg, dan gaat het over seksueel misbruik van in mijn jeugd.
Ja.
En dat is al heel heftig voor heel veel mensen.
Ja.
Maar dat is ook al gewoon een heel stuk, groot stuk van het verhaal.
Klopt.
Ja, dan hoef je het niet eens over de satanisme of ritueel misbruik te hebben.
Ja.
Dan gaat het daar al over. Waar ik ook nog even aan zit te denken, net toen je dat zei, van dat je zo alleen bent daarin. Want als je het zelf nog niet kan accepteren, en je wil dat heel graag dat een ander dat wel doet, want dan laat je jezelf ook alleen. Als je jezelf nog niet het als waarheid in jezelf wil laten bestaan, zeg maar. Wat ik zelf vaak gedaan is, heb de verhalen aan mezelf vertellen. Hardop.
Oké, zo. Dat is dapper, Emma.
Ja. Ja, maar dat als ik iets heel moeilijk vind, dat ik niet kan zeggen, of kan accepteren of dat het niet kan landen, zeg ik het hardop. Omdat ik het dan tegen mezelf zeg, maar dit is hoe het gebeurd is. Mm. En ik zeg het ook naar binnen toe. En ik heb gemerkt, als ik dat doe, dan laat ik mezelf ook niet meer alleen.
Ja.
Want ik kan wel tegen iedereen mijn verhaal gaan vertellen. Maar als ik daar zelf niet mee geaccepteerd heb dat het gebeurd is in mijn leven, ga je heel veel vragen van iemand anders. Terwijl eigenlijk moet je het in jezelf zoeken.
Ja.
De bevestiging is nodig in jezelf.
Ja.
Dan laat je jezelf ook constant in de steek en alleen.
Ja.
En je laat je delen alleen.
Ja, en je maakt jezelf dus ook afhankelijker van de reactie van die andere persoon dan.
Ja, want is het wel waar als hij dus of zij niet reageert zoals jij gehoopt had, dan ga je dus weer twijfelen aan je eigen verhaal. Terwijl als je zegt, ja, maar dit is wat het is, zoals jij zegt, dan leg je een hele andere dynamiek neer.
Ja, nou dat kijk, ik ben natuurlijk zelf geen survivor van deze dingen. Maar mijn ervaring is, ik praat natuurlijk met mensen over wat ik doe voor werk bijvoorbeeld. En ja, ik heb eigenlijk dus nog nooit daar nare of negatieve of rare reacties op gekregen. Omdat ik natuurlijk heel erg praat vanuit dit is de realiteit, dit gebeurt. Ja. En ik werk met deze mensen.
Ja.
En dat is voor mij zo duidelijk dat ik dan merk dat andere mensen daar dus ook niet raar op reageren. Kijk, en natuurlijk, de een zal beter begrijpen dan de ander.
Ja.
Ik heb daarin ook geen verwachting van degene aan wie ik het vertel.
Nee.
Maar als je dus praat vanuit de realiteit, hoe het voor jou is, dan zit er een andere lading bij dan als je daar zelf nog heel erg mee worstelt. Dat klopt wel wat je zegt, Emma.
Ik denk dat je altijd een stap in jezelf voor moet lopen voordat je naar een ander toe gaat.
Ja.
Dat je het voor jezelf al meer geaccepteerd. Het is natuurlijk een enorm verhaal, dus je kunt nu heus niet alles zomaar accepteren, maar het stukje wat je eventueel wil gaan zeggen tegen een ander.
Ja.
Dat je dat voor jezelf al tegen jezelf gezegd hebt. Of voor jezelf geaccepteerd is. Dit is dus gebeurd. Dat je die stap vooruit loopt.
Ja, vind ik wel heel goed dat je dat zegt. Want ik kom ook wel tegen dat mensen dus heel graag het begrip en de steun van andere mensen willen. Terwijl ze eigenlijk zichzelf nog niet serieus nemen. Hè? Of zichzelf nog heel vaak niet kunnen erkennen. En dan wordt inderdaad de vraag aan die ander wordt heel groot. Want die moet jou dan eigenlijk gaan erkennen. Ja, want als die ander jou dan niet herkent of er niks mee kan, doet het ontzettend veel pijn.
Ja.
Omdat je eigenlijk jezelf dus ook nog niet hebt kunnen erkennen daarin. Dus dat is wel een punt.
Ja.
Ja.
En het helpt ook wel heel erg als je erkenning krijgt op vlakken waar je zelf nog heel erg op worstelt.
Tuurlijk. Ja.
Dat is natuurlijk een andere kant van het verhaal. Maar ik denk dat dit wel een groot. Het heeft mij. Om het hardop te gaan vertellen aan mezelf. Wat er met mij gebeurd is.
Ja.
En dan neem ik alle verhalen van mijn delen bij.
Ja.
Om het verhaal opnieuw te vertellen. Dit is dus. Kijk, ik had natuurlijk het verhaal van Emma. Ik had het verhaal van de delen. Maar om daarop. Dat wordt samen één verhaal. En omdat dat verhaal opnieuw te gaan vertellen. Dit is dus ons leven. Dat heeft mij best wel. Veel meer geholpen om het te aanvaarden.
Ja.
En dat doe ik nog steeds. Want het is nog steeds wel eens dat ik denk van, hoe dan? Weet je, dat je daarin echt verzandt. Hoe kan dit nu? En waarom is het nou gebeurd? Ik zeg het nog steeds wel eens.
Ja.
Ik vraag mezelf nog steeds wel eens af, waarom is dit mij gebeurd?
Ja, dat is ook een vraag die kan niet beantwoord worden eigenlijk natuurlijk. Er is nooit een gerechtvaardigd antwoord op.
Nee.
Nee. Dus ja. Dat blijft toch het feit dat het niet te bevatten is dat dit je overkomen is. Hè? En dat mensen je dit aangedaan hebben ook. Dat er dus mensen zijn die dit doen.
Ja, nou precies dat. En er zijn ook wel vragen waar je geen antwoord op kan krijgen. Maar ook voor mezelf. En zeker als ik dan merk dat er geschoven wordt. En dat dan toch weer wat twijfel ergens komt. Dat ik je dan toch ook weer help van maar dit is ons nieuwe verhaal.
Ja. Nou, eigenlijk, als je er zelf woorden aan geeft naar jezelf toe, erken je ook je eigen realiteit. Hè? En breng je die dus al onder woorden. Vertel je daarmee eigenlijk al van dit is onze realiteit, dit is echt.
Ja.
En,
klopt, want ik merkte dat ik het kon schrijven. En ik kon het wel laten lezen aan mensen die ik toevertrouwde. Maar om het hardop te gaan voorlezen aan jezelf, dat was nog wel een heel groot ding hoor.
Nou, dat is een heel groot ding.
Dat is echt een heel groot ding.
Ja,
dat kan wel, weet je wel. Want je hebt het toch al opgeschreven? Maar het is niet verteld, hè?
Dat is een heel ander iets. Als je je stem gaat gebruiken om het te vertellen. Dat is iets heel anders, ja. Ja, en buiten deze dingen die dus in je eigen proces nodig zijn, eigenlijk om het aan een ander te kunnen vertellen, is het inderdaad, denk ik, ook aftasten. Wat kun je kwijt aan mensen? Hè?
Ja. De vraag stellen, waarom wil ik dit vertellen? Is het omdat ik dus erkenning wil? Of is het omdat ik wil hechten aan deze persoon? Of is het dat ik mezelf graag wil delen? Dus dat zijn best wel goede vragen van, wat is je doel hiermee? Hè? Ja. Wil je mensen overrulen? Heb ik ook wel eens gedaan. Weet je wel? Nou, ik heb nog wel een verhaal. Dat is helemaal niet goed geweest. Maar...
Nee, dat werkt denk ik niet. Nee,
dan zet je ze direct ergens... ergens neer op een plek waar je totaal geen verbinding meer hebt.
Nee, dan schep je juist de afstand. Hè? En deze vragensteller vraagt natuurlijk ook van, hoe ga ik daarmee om als ik het bijvoorbeeld aan vrienden wil vertellen. Hè? Dus dan, ik denk ook, en dat kan ik me heel goed voorstellen, dat als je het niet vertelt, dat heel onvolledig voelt. Want het is een ontzettend groot deel van je leven. Dus als je dat niet met je vrienden kunt delen, dan is er ook een enorm... Ja, hiaat eigenlijk, hè? Met jouw realiteit tussen jou en die vrienden. Dat klopt dan ook niet. Hè? Nee. Dus dat het wel heel belangrijk kan zijn om in meer of mindere mate iets tegen je vrienden te vertellen. Dat geloof ik zeker.
Ja.
Want anders kunnen je vrienden ook niet met je mee oplopen voor een heel groot stuk van jouw leven. Hè? En dan kun je daar ook geen verbinding in maken.
Klopt, ja hoor, absoluut.
Dus ik denk dat, en de ene vriend zal meer draagkracht hebben dan de ander. Hè? Dus aan de een kan je misschien meer kwijt dan aan de ander. En ik denk dat er zijn tegenwoordig natuurlijk ook meer woorden voor. Hè? Er wordt ook meer in het openbaar over geschreven en over gepraat. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld ook iets noemen als georganiseerd geweld of georganiseerd misbruik. Dat zijn tegenwoordig gelukkig woorden waar meer mensen al iets mee kunnen. Hè? Ja. Of al weten dat dat realiteit is. Dus,
En dat geeft ook de grootsheid aan. Ja, weet je, zonder precies. Het allemaal te hoeven benoemen.
Ja.
En ernstig seksueel misbruik, weet je, door
meerdere daders.
Door meerdere daders, door familie. Ja, dat geeft al zo de lading weer.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen daar toch best wel redelijk mee uit de voeten kunnen om daar een beeld van te kunnen hebben.
Ja.
Zonder dat je dat helemaal hoeft uit te wijden.
Nee,
dat kan ook wel weer in een vriendschap echt in de weg staan.
Ja, ik denk dat dat een beetje afhangt, hè, van de vriend of vriendin, denk ik. Van... wat nodig is voor de verbinding.
Ja,
voor
precies.
Het ervaren van de verbinding om wel of niet te vertellen. Hè? Want soms kan dat best wel meer zijn. Dat je toch meer details wilt vertellen. Of over je delen wilt vertellen. Ja, dat is echt een beetje aftasten, denk ik. En wat heb je nodig in een vriendschap om die verbinding te kunnen ervaren.
Ja, en dat is per persoon echt opnieuw ontdekken. We kregen nog een vraag. Dat heeft hier wel een beetje mee te maken. Ik kan niet goed hechten aan iemand omdat ik verlatingsangst en hechtingsangst heb. Hebben jullie een idee hoe ik hiermee om moet gaan?
Dit is echt een hele moeilijke vraag, hè? Want dat is natuurlijk zo. Als je hier uitkomt, dan zit op dat hechten zo ontzettend veel angst.
Ja.
Hè? En zo ontzettend veel ook programmering vaak. Dat dit een ontzettend lastig iets is. Ik zou bijna maar zeggen wat me alleen maar met vallen en opstaan kan.
Ja.
Hè, want je gaat die angst gewoon tegenkomen. Dat kan niet anders.
Ja, ik denk ook, je gaat vallen en je gaat het opnieuw proberen en je gaat vallen en opnieuw proberen.
Ja.
Want dat is wel, ik zou haast zeggen, want het moet. Want je kunt niet alleen blijven. Je kunt niet in een isolement blijven, want dan ben je weer zo vatbaar voor de mensen die jou zo graag weer terug willen of weer bij zich willen hebben.
Ja.
Dus er zit ook een soort van, voor je veiligheid zit er een soort urgentie op om dit te blijven doen. En dan praat ik over vrienden, hè, waar we net die vraag over, over een groep met vrienden of kennissen. Je moet dit onder ogen gaan zien dat je dit hebt en dat dit gekomen is door alles wat je mee hebt gemaakt.
Ja.
En dat je hier, als je echt de vriendschap aan wil gaan, als je echt mensen om je heen wil houden, moet je dwars doorheen. Ik zit heel moeilijk te kijken.
Ik wou net zeggen, jullie zien Emma's gezicht niet, maar het was een heel moeilijk gezicht.
Het was een heel moeilijk gezicht. Ja. Ik zou het zo graag niet willen dat dat moet, maar het moet echt.
Ja, ja, het is eigenlijk een soort levensreddend om wel te proberen om een band met mensen aan te gaan. Hè. En natuurlijk, dat is natuurlijk een hele grote vraag eigenlijk. Hè? Want is die persoon waar je aan wil hechten, is die veilig? Dat is wel heel belangrijk. Ja, hè? Is dat iemand, een echt iemand? Hè? Iemand die echt is. Iemand waar je van op aan kan. Hè? Binnen het menselijke natuurlijk. En kun je, ja, ik zou bijna maar zeggen, een soort oefenen met die angst. Hè? Ja. Want dat is wel nodig. Dat diegene in die strijd rondom die angst toch een soort bij je kan blijven.
Ja.
Hè? En nou ja, dat kan inderdaad niet iedereen. Dus daar zul je ook wel eens, heel rottig gezegd, de mist mee ingaan. Hè? Dat je iemand ten onrechte een stukje vertrouwen geeft. En ik kan me zo goed voorstellen dat je de verlatingsangst en je hechtingsangst dan gewoon weer helemaal bevestigd wordt. En denk je dan zie je wel, ik blijf ook wel alleen. Want alleen is veiliger.
Ja.
En ja, uiteindelijk denk ik dat dat echt een cultgedachte is. Hè? Dat je alleen veiliger bent. Want alleen ben je juist ontzettend vatbaar voor de cult en de groep waar je uitkomt. Hè? In dat isolement ben je ontzettend vatbaar en kwetsbaar. En terwijl het vaak misschien veiliger voelt voor je. Mm. Hè? Dus dat is ook wel een worsteling. Want het voelt vaak angstiger om wel een band met iemand aan te gaan, dan om het maar niet te doen. En om te denken, nou, ik blijf wel alleen.
Klopt.
Ik trek me wel terug. Hè? Ja. En dan loop ik ook geen risico om pijn gedaan te worden of om weer verlaten te worden. Ja. Hè? Dat zijn natuurlijk hele bekende en begrijpelijke gedachtes. Maar ik denk dat daar ook altijd een soort cultgedachte of cultprogrammering doorheen loopt. Dat het ook maar beter is dat je geïsoleerd blijft. Ja. Hè? Want dan kunnen zij nog heel makkelijk toegang tot je krijgen. En eigenlijk denk ik dat je een band met iemand anders nodig hebt als levenslijn om uit zo'n cult of uit zo'n groep te komen. He, dus je hebt ergens ook iets nodig van, ik vind het doodeng, maar ik moet een soort stap in vertrouwen nemen.
Ja.
En dan ga je ongetwijfeld die angst tegenkomen.
Maar ook met het risico in je achterhoofd dat het dus mis kan gaan.
Ja.
Dat je dat mee incalculeert, zeg maar. En dat is gewoon, ja, ik vind het nog steeds, hè. Ik vind het nog steeds keihard werk, hoor.
Ja, ja.
En ook, ik had laatst iets met iemand die ik echt aangehecht ben en die ik echt heel graag in mijn leven heb. Maar er was iets gebeurd. Nou, ik denk, als ik mijn jongens nu loslaat op de app, dat gaat helemaal verkeerd. Dan gaan we elkaar nooit meer zien.
Oh ja.
Dus, weet je, je moet jezelf zo in acht nemen dan, hè? Want ik snap heel goed hun angst. Ik snap heel goed mijn eigen angst. Maar ik snapte die situatie niet. Er was iets voorgevallen. En ik snapte er niets meer van. Dus ik heb echt met kloppend hart heb ik geappt, kan ik je even bellen? Want wil je nog een keertje uit gaan leggen wat er nou precies gebeurd was? Want ik ga eigenlijk wel een beetje over de kop van binnen, weet je wel? Dus we hebben aan de telefoon gezeten. En het is opnieuw uitgelegd. Toen dacht ik, ja, maar dit was wel heel erg goed. Want dit had best een goede reden geweest om de boel te laten klappen. En was ik deze vriendschap kwijt geweest.
Ja.
Dus ik vind het altijd heel hard werken. Van wat gebeurt er van binnen?
Ja.
Wie reageert waarop? Ja, dan moet ik nog steeds zorgen dat die jongens die telefoon niet in de handen krijgen. Mm-hmm. Want dan gaat het echt mis.
Ja.
En ja, gaat het mis, dan gaat het mis. Dat kunnen we later wel weer lijmen, denk ik dan. Maar het is veel handiger als zoiets niet gebeurt.
Ja, ja, ja.
maar het is hard werken en sturen. En ook gewoon door de schaamte heen vragen. Ik vond het moeilijk om te vragen, wil je het nog een keer vertellen? Want ik heb het niet goed meegekregen.
Ja, ja.
Ik ben getriggerd in jouw eerste zin. En ik kon niet meer goed luisteren naar wat je nou precies wilde vertellen.
Ja, precies.
Dus dat is, het is moeilijk om relaties goed te houden.
Ja.
En het is hard werken.
Zeker, ja.
En soms is het inderdaad veel makkelijker om, nou, laat de boel maar barsten. Ik doe niet meer mee.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat alleen niet het antwoord.
Nee, dat is uiteindelijk niet het antwoord. Maar ik snap wel dat in je naar boven komt als het zo hard werk is. Hè? En het is natuurlijk ook heel veel verdragen van die angst.
Ja.
En angst is een ontzettend moeilijk gevoel om te verdragen. Hè?
Ja. Dat je toegeeft dat je hechtingsangsten hebt. Dat je toegeeft dat je die bindingsangsten hebt.
Nou, dat is al heel wat van deze vragensteller, toch?
Ja, verlatingsangst. Het is allemaal aanwezig.
Ja.
En dat is gewoon... Ik wil dat niet hebben. Weet je wel,
nee.
Dat?
Ja, ook. Ja. Ja.
En dan moet je er ook nog mee naar buiten komen.
Ja.
En dat is best wel... Ik vind dat altijd moeilijk.
Ja. Ja, het is ontzettend kwetsbaar.
Ja.
Omdat het natuurlijk altijd gaat ook over een ander... mens, hè? Dus het contact met een ander mens.
Ja.
Waarin die andere mens iets kan doen. Maar jij zelf ook natuurlijk, vanuit je programmering die op de hechting zit.
Ja, ja, ja. Ja.
En je natuurlijk, vanwege je verlatingsangst, ben je ook ontzettend gespitst op alles wat met die verlating eventueel te maken zou kunnen hebben. Hè? Nou, daar hebben we het ook wel eerder over gehad. Als ik even raar naar je kijk of een wenkbrauw optrek, dan mag ik je natuurlijk gelijk niet meer en zo, in je eigen gedachten.
Ja, ja, ja.
Je bent gewoon gespitst op elk signaal.
Ja.
Wat maar zou kunnen wijzen op een verlating. Dus er ligt eigenlijk ook heel veel druk op zo'n contact.
Ja.
Hè? Bij jezelf, maar ook bij die andere persoon. Ja. Ook al weet hij dat misschien helemaal niet. Hè? Maar als hij een klein voetje scheef zet, ja, dan denk jij gelijk, oh, zie je wel, daar gaat hij. En laat maar zitten. Hè? Dus het is inderdaad om te weten wat er in jezelf en bij jezelf gebeurt in zo'n contact, is al heel hard werken. Hè?
Ja, dat
en om
is al dan, heel hard werken, ja.
Met dat allemaal toch te proberen om het contact met iemand aan te gaan en ook je angst te verdragen, dat vraagt gewoon heel veel.
Ja, en ook gewoon, ik wil gewoon niet dat de telefoon overgenomen wordt door delen, bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik kan het echt lawaai lijmen, denk ik, weet je wel. Maar je maakt altijd ergens schade ook weer. Mm-hmm. En dat wil ik eigenlijk gewoon niet. Omdat het te voorkomen is ergens.
Ja, als je dat al kan,
ja,
dan
als
is
je dat
dat
kan,
natuurlijk.
Ja.
Hè? Want soms kunnen mensen dat natuurlijk
nee,
nog
maar
niet.
Nee, maar dat is al hard werken. Weet je wel, wordt die telefoon op de goede manier gebruikt? Of wordt het tegen me gebruikt? Of komen berichtjes door? Stel, je hebt een goede vriend en er gebeurt iets tussen. Of een vriendin en je gebeurt iets tussen.
Mm-hmm.
Jouw delen nemen het over. En die zeggen zulke verschrikkelijke dingen tegen zo'n persoon. Want
dat kan.
Je kent elkaar. Hè?
Ja.
Maar je kunt er niet altijd van uitgaan. In ieder geval, dat heb ik mij. Die hou ik erbij als regel, zeg maar. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand dat accepteert allemaal. En dat iemand zegt van, ja, nee, ja, ik snap heus wel dat je dit hebt en dat dit allemaal gebeurt. En zo, geeft allemaal niet. Nou, ik wil niet dat dat vanzelfsprekend is. Dat
nee,
ze dit
zeker.
Gedrag accepteren als, maakt niet uit, weet je wel.
Ja.
Want het kan gebeuren, maar dat betekent niet dat het oké is.
Nee, precies. Nee. En in dat opzicht zit natuurlijk een heel groot verschil tussen vrienden of bijvoorbeeld je therapeut of begeleider. Hè?
Precies.
Die moet daar doorheen
kunnen
kijken.
Daar mag je wel eens tegenaan knallen.
Ja, en die moet daar ook doorheen kunnen
Juist.
Kijken.
Juist. Dat
maar
vind ik ook een heel groot verschil.
Vriendin,
ja.
Een vriend of vriendin, die kan het natuurlijk ook persoonlijk raken.
Ja.
En zelfs al komt dat weer goed. Als daar wel begrip is en je kunt daar weer over praten, je kunt daarop terugkomen, dan kan het natuurlijk ook heus weer goed komen.
Ja.
Maar het doet ook wel iets met die andere
Absoluut,
persoon.
Absoluut, ja.
En dat is wel belangrijk om je dat ook te realiseren, ja.
Je niet alles maar erop kan klappen en dan...
Ja, dan verwachten dat iemand het gewoon wel begrijpt of
ja,
zo, hè?
Nee, precies, ja, dat wil ik niet, want het is een vriendschap en daar... Ja, daar staat nog wel een streepje onder zuinig zijn op, weet je. Daar moet je extra zuinig op zijn.
Ja, ja, zeker.
En wat er in de therapie gebeurt, nou ja, dat is ook wel... laat het daar dan maar zijn, in plaats van in zo'n vriendschap.
Ja.
Want je kunt niet verwachten van iedereen dat dit het allemaal maar laat gebeuren.
Nee, dat klopt. Nee.
En ook accepteert als gewoon of zo. In ieder geval, ik wil dat niet.
Nee,
ik wil dat voor mezelf niet.
Nee, dat begrijp ik heel goed. Ja, het is ook mooi dat je zuinig wilt zijn op je vrienden. Hè? En dat er niet een vanzelfsprekendheid of een verwachting is dat mensen wel begrijpen hoe dat dan bij jou gebeurt.
Nee,
en dat
precies.
Het hun dan een soort niks doet of zo. Dat kun je niet verwachten
je niet
in een
verwachten.
Vriendschap.
Nee,
dat is echt waar. Ja. Ja, een beetje aanvullend op deze vraag is nog een andere vraag die we gekregen hebben. En dat gaat eigenlijk over... hoe zorg je dat je dus niet in een isolement komt als je al je oude contacten verbreekt en al je onveilige contacten, hè? Want daar hebben we het ook wel over gehad, Emma. Hè? Dat je als je het contact met je familie verbreekt, je eigenlijk ook je vrienden die bij vroegere horen, zeg maar, onder de loep moet nemen van zijn dat wel veilige mensen of niet.
Ja.
En dat het soms gewoon kan zijn dat je dus al je oude contacten moet verbreken. En dan heb je dus op dat moment geen contacten meer.
Ja.
En dan zit je dus in dat isolement, wat je eigenlijk ook heel kwetsbaar maakt. En daar komt natuurlijk vaak ook bij dat je niet weet wie er wel of niet te vertrouwen zijn in je omgeving. Ja. Hè? Of mensen die op je weg komen, zijn dat veilige mensen of zijn die gestuurd? Of ja, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld dilemma. Want hoe kom je aan nieuwe
veilige
contacten? Ja. En dat heeft wel een raakvlak met de vraag van net. Ja, dat het dat daar natuurlijk ook nog heel veel programmering op zit en verlatingsangst en hechtingsangst om überhaupt een contact met iemand aan te gaan. Dus het is een heel kwetsbaar iets waarin je toch de angst moet verdragen, maar ook, ja, ik zal maar zeggen, voor het vertrouwen moet kiezen, hè? In plaats van voor de angst, om je door je angst te laten leiden, laat ik het zo zeggen. Je angst is er gewoon, hè? Dat kan niet anders.
Ja.
Maar ergens is het denk ik toch ook een soort keus om voor vertrouwen te kiezen. En het ergens opnieuw te proberen. Hè? En ik denk als je helemaal geen contacten meer hebt, is dat vaak ontzettend lastig. Hè? Want vaak ontstaan contacten gewoon in de loop van je leven. En als je dan zo'n breuk maakt met je oude leven, om maar even zo te zeggen. Dan gaat het daarna niet zomaar weer vanzelf dat er weer nieuwe mensen in je leven komen.
Nee,
hè? Dus dat is echt een...
Dat
zijn dan vaak hele bewuste stappen die je moet maken. En ik denk dat het vaak gaat doordat je toch op een plek komt waar meerdere mensen komen. Hè? Bij een hobby of bij een sport of bij een kerk. Of, ja.
Ja, deze vragensteller die zei ook, ik merk ook omdat ik geen gezin, werk en kerk heb, raakvlakken mis.
Nou dat.
Ja, want dat had ik natuurlijk dan wel.
Mm-hmm.
Nou moet ik echt eerlijk bekennen, als ik dat niet had gehad, dan had ik mij onder de grond verstopt. Als ik nooit meer boven gekomen.
Dank je voor je eerlijkheid, Emma.
Ik heb heel vaak gevraagd aan papa God, mag ik niet gewoon ergens kluizenaar worden? Gewoon ergens in de bergen, in een hutje. Ik red mezelf wel.
Ja.
Ik heb niemand nodig.
Nee.
Alsjeblieft, niemand meer. Dus dat. En ik moest naar school. Ik moest naar de kerk. Mm-hmm. Ik moest dit. En zo blijf je contacten houden.
Ja.
Maar het is echt niet van harte gegaan.
Nee. Nou, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt aan Emma. Want dat is toch eigenlijk ook zo. Je gevoel zegt toch ook gewoon van laat mij maar allemaal met rust. En laat mij maar ergens alleen in een hutje op de hei. En,
ja, want het is zo ingewikkeld gewoon.
Ja.
Zeker als je in de omgeving blijft wonen waar familie is.
Ja.
Ik zou zeggen, ga heel ver weg wonen ergens van waar je vandaan komt. Maar ja. De netwerken hebben contact met elkaar, dus het helpt ook niet, weet je wel.
Het helpt niet om niet meer lastiggevallen te worden. Nee, maar soms kan het
wel
helpen.
Soms kan het
wel
helpen om niet meer constant in contact te komen of mensen tegen te komen.
Ja.
Maar dat is ook weer super spannend, want dan moet je helemaal opnieuw ergens beginnen. Dat geeft ook weer mogelijkheden en kansen. Maar het vraagt ook ontzettend veel van je van jezelf.
Ja. En het kan ook niet voor iedereen natuurlijk.
Nee, absoluut
niet. Het is niet zomaar
niet.
Een mogelijkheid om even ergens anders te gaan wonen.
Nee.
En soms kan dat helpend zijn, dat je echt in een hele andere omgeving opnieuw begint. Maar ja, dat moet maar net een mogelijkheid zijn.
Ja,
hè? Dus, en dat is het heel vaak, denk ik, niet.
Nee hoor, nee. Ik zat, dat is echt niet een ding wat ik adviseer. Het is wel dat het verlangen er wel eens is.
Van,
hè, was ik maar ergens helemaal opnieuw? Of zal ik gaan emigreren of zo?
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Omdat je dan de kans hebt dat je nieuwe mensen ontmoet die redelijk oké zijn, is groter dan de kringen waar je je nu steeds in bevindt. Hè?
Ja.
Dus dat is, het is gewoon heel erg ingewikkeld.
Ja.
Nieuwe contacten, nieuwe mensen. En net als net, het is, je moet eigenlijk een soort van, en dat maakt het ook gewoon soms ook helemaal niet leuk.
Nee. Nee, want je doet het eigenlijk uit soort behoud, hè? Om niet in dat isolement te zitten.
Ja.
Moet je het andere doen waar je eigenlijk heel bang voor bent.
Ja.
En waar je eigenlijk van binnenuit misschien niet voelt van dat wil ik of zo. Ja. Maar ik moet het eigenlijk wel doen voor mijn veiligheid.
Ja.
Hè? En terwijl dat dus ook niet altijd veilig hoeft te zijn. Hè? Dat, dat, je gaat het proberen.
Ja, dat is het. En de kans dat het misgaat is ook gewoon weer net zo aanwezig.
Precies. Ja.
En dat maakt het ook gewoon moeilijk om die stappen te zetten.
Ja.
Waar ik wel aan zit te denken, nou ja, je zei net over hobby's. Ga iets doen wat je leuk vindt, wat je echt, wat je denkt dat je leuk vindt. Ja. Dat is ook heel ingewikkeld, want wie vindt het dan leuk?
Ja. Ja, dat is ook wel goed dat je dat zegt. Ja. Hè, zo vanzelfsprekend is dat natuurlijk niet. Maar nou ja, inderdaad, ontdek wat je leuk vindt om te doen. En nou ja, als daar bijvoorbeeld iets voor is, of een cursus, of ik kan het nu allemaal op gaan noemen, maar ergens waar je dus weer een bepaalde aansluiting met mensen zou kunnen vinden op een bepaald raakvlak wel van jezelf. Hè? Dat is toch wel een manier.
De deur uit is gewoon onder de mensen blijven is voor mij echt een uitdaging.
Ja.
En dat is met hele kleine stapjes. Op een gegeven moment heb ik een zwemabonnement gekocht en ging zwemmen.
Oh ja.
Want dan zat ik niet de hele dag in mijn eigen wereldje, zeg maar. Maar dan moest ik dus gewoon naar het zwembad.
Ja.
Ja, en ik vond zwemmen leuk. Dus dat is dan dit ding. En dat is maar een uurtje. Mm-hmm. Maar het vroeg heel veel van mij. Maar daarna dacht ik, ja, maar ik ben wel onder de mensen geweest. Goed gedaan.
Ja. En dan heb je nog niet eens. Ja, nou dat. Want je bent dan nog niet eens per se individueel in contact met mensen. Dus
nee, ik zwom alleen met oordoppen en een zonnebril of een zwembril op. Dus het was alleen maar heen en weer zwemmen.
Ja, dat bedoel ik. Maar je bent wel onder de mensen geweest. Je bent zichtbaar inderdaad. Dat is zo. Dus daar begint het eigenlijk al mee. Hè. Verwacht ook niet te veel van jezelf.
Nee.
Maar probeer om wel een stap te zetten. Want om onder de mensen te komen weer. Hè. Want dat is ergens toch heel nodig.
Ja, en ik heb heel vaak ook de illusie gehad van als ik met een cursus of iets begon. Oh, dan worden dan dat mijn vrienden en vriendinnen, weet je. Ja. Omdat je wilt het zo graag ergens.
Ja.
En dat ik ook wel daarop terugdeinsde, want ik dacht van, maar zit ik nou niet te claimen?
Oh,
allerlei mensen.
Ja.
Hè, want je hebt het totaal niet geleerd hoe je een fatsoenlijke vriendschap opbouwt. Nee. Je hebt geen idee.
Nee, dat heb je ook wel eerder ook gezegd. Je weet ook niet hoe je bijvoorbeeld over koetjes en kalfjes moet praten.
Nou ja, dat.
Terwijl dat is vaak het eerste contact. Ja. Dus er liggen al zoveel drempels en zoveel obstakels eigenlijk voor. En je hebt inderdaad geen idee wat een normaal contact is.
Nee.
He, dus dat is gewoon zoeken. En dat is ook gewoon soms je neus stoten. Dat kan gewoon niet anders. Hè? En ja, ik denk, daar heb je een bepaald vertrouwen toch wel voor nodig om toch dus zulke stappen te zetten.
Ja, precies. De vraag van, ben ik veilig? Die moet af en toe heel iets van de voorgrond, iets naar het midden toe, zeg maar. Omdat je weet niet of jij veilig bent altijd.
Nee.
Je weet niet met wie je te maken hebt. Maar als dat alleen maar de enige vraag is waar jij contacten op zoekt, ga je jezelf heel moeilijk maken.
Ja. Ja, want, je moet ergens een risico nemen, bedoel je eigenlijk te zeggen.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Ja, ja.
Want bij zo'n zwemclubje kunnen echt 9 mensen zijn die hartstikke leuk en geweldig leuk zijn. En er kan de ene zijn waar je denkt van, dat voelt gewoon niet fijn aan.
Ja.
Maar dan ga je niet meer omdat je dat niet wil, omdat je niet veilig voelt. Maar die andere 9 laat je wel liggen dan.
Ja, dat is
je kunt ook zeggen dan, ik ga proberen bij diegene gewoon wat meer uit de buurt te blijven.
Ja. Ja.
En ik ga eens voelen in mezelf en ik ga eens vragen, wanneer kennen wij deze persoon? En waarom voelt dat niet lekker aan?
Ja.
En het hoeft helemaal niet cultgerelateerd te zijn. Maar die persoon is gewoon helemaal niet prettig. Of vindt het gewoon helemaal, nou ja, in een zwembad met zo'n gast. Dat vind ik helemaal niks. Weet je?
Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Ja.
Maar die anderen zijn wel oké, weet je wel. En daar kan je gewoon een plezierige tijd mee hebben. Maar dat ontneem je dan als je alleen maar zegt, ik wil alleen maar hele veilige mensen in mijn leven.
Ja. Dat klopt. En dat is dus het risico een beetje wat je neemt. Maar ook wel waar we het eerder over gehad hebben. Het proberen te luisteren naar van binnen en naar je intuïtie.
Ja.
Hè? En dat is uiteindelijk waar je mee stuurt eigenlijk.
Ja.
Met je intuïtie. Ja. En dan bepaal je het ook van binnenuit. In plaats van dat je het van de mensen om je heen laat afhangen.
Precies, hè? Want dan haal je je niet steeds uit de verbinding met mensen. Of uit het hoe noem je, uit de maatschappij. Dan sluit je jezelf niet op.
Nee.
Maar je stuurt wel op van, nou, jou laat ik wel dichterbij komen. En jou hou ik echt een klein beetje op afstand.
Ja.
Maar ik kan gerust naast je staan, hoor. Dat is geen probleem. Maar jij blijft wel daar. En als jij dichterbij komt, ga ik een stap opzij.
Ja,
weet je wel, dat een beetje.
Het is denk ik ook heel erg veel oefenen, hè, eigenlijk. Wat we net ook zeiden.
En steviger daar in jezelf in worden.
Ja.
En dat maakt dus ook weer dat je dus jezelf serieus moet gaan nemen.
Ja.
En als jij angst voelt voor iemand, is dat een serieuze signaal dat er iets is. En misschien is het heel iets kleins, maar misschien is het heel groot. Maar het is wel een signaal.
Ja, waar je goed aan doet om dat serieus te nemen.
Ja.
Ja.
Ja, en ik zat ook wel te denken, als je dus alle contacten moet onderzoeken en je bent echt bang voordat je straks alleen komt te staan, dat ik dan misschien wel tegen je kan zeggen van de mensen waar je over twijfelt, die kunnen best nog voor een poosje mee blijven gaan. Totdat jij erachter bent, is deze veilig of niet veilig. Mm. Je hoeft niet direct overal een streep door te zetten. De slechte, de kijkers, die kan je uit je leven zeggen, ik kreeg contact mee. Maar de twijfelaars en de goede mensen, zeg maar, dat je denkt van nou, laat die nog maar eventjes een beetje. En dan geef de tijd ook de tijd. Zodat je dus ook, hè, als jij in het proces gaat en je bent daarmee bezig, dat maakt zulke twijfels, als je twijfels hebt over deze mensen, maakt het ook wel weer duidelijker.
Ja, precies. Dat kan soms even tijd kosten voordat je daar helderheid over hebt, bedoel jij. Ja. Bij sommige mensen weet je het gewoon gelijk. Hè? Of bij een heel veel mensen waarschijnlijk weet je het gewoon gelijk.
Ja.
Van vroeger. Of vanuit de groep.
Ja.
En dan is het goed om rigoureus te zijn.
Ja.
Maar dat hoeft niet met iedereen.
Dat
als je het nog niet zeker weet.
Nee. Maar wees dan wel voorzichtig. Maar dan hoef je niet alles direct overboord te gooien.
Nee.
Want dat is ook gewoon hartstikke beangstigend.
Ja. Ja, dus eigenlijk als iemand zegt van ik ga raakvlakken missen. Dat ik geen gezin, werk of kerk heb, dan is het denk ik ook naar nieuwe raakvlakken te zoeken. Hè?
Ja.
Die dan misschien op een ander vlak liggen. Van iets wat je fijn vindt om te doen. Of,
ja. En dat is zoeken. Ja. En proberen. En ik heb daar gewoon niet een pasklaar antwoord op.
Nee, dat is er ook niet. Dat is denk ik per situatie en per persoon verschillend. Maar ik denk wat eronder ligt is wel misschien voldoende vertrouwen in jezelf en in je eigen intuïtie krijgen om het risico te durven nemen.
Ja.
Om toch nieuwe plekken of nieuwe mensen op te zoeken. En daarbij ook in te calculeren dat het ook mis kan gaan.
Ja.
En dat is natuurlijk een ontzettend moeilijke, want dan komt die verlatingsangst heel erg naar boven. En dat is er één om te verdragen, denk ik.
Ja.
Dat kan je niet zomaar oplossen.
Ja, en hier staat ook nog iets over die eenzaamheid en het onbegrepen voelen. En dan denk ik, dat is zo waar. Weet je wel, zeker als je tegen de lamp gelopen bent ergens en toch iemand in vertrouwen hebt genomen en dat blijkt dus niet oké te zijn.
Ja.
Dan denk je, niet alweer. Mm. En dan, maar je bent al zo opgegroeid in zo'n vreemde wereld. Hè? En dat maakt het dan nog vreemder. En ook als je andere mensen om je heen ziet die wel hoorders, vrienden hebben of familie. De eenzaamheid is dan zo groot.
Mm.
Maar ik ken dat heel goed.
Ja.
Maar ik waak mijn eigen hart daarvoor. Dat ik daar niet in meegezogen word.
Mm, ja.
Maar inderdaad, wat je zegt, verdraag die pijn. Hè, dat is inderdaad zo. En dat lijkt allemaal heel leuk. Maar misschien is het in dat gezin ook wel een hoop ellende. Weet je wel? Dat, je weet het niet bij andere mensen. En sommige mensen hebben hartstikke geluk. En die hebben een fijne familie, een fijn gezin.
Ja.
En, ja.
Ja, maar dat doet ook pijn. En,
dat doet
en
pijn.
Als je die eenzaamheid bij je draagt, dan doet dat ook heel erg pijn. En dan is dat ook heel moeilijk om mee om te gaan.
Ja.
Maar eigenlijk vragen al die gevoelens toch ook om jouw erkenning.
Absoluut.
Om jezelf serieus te nemen en om daarin eigenlijk als het ware achter jezelf te gaan staan.
Ja.
En mijn ervaring is echt dat hoe meer je achter jezelf kan staan, hoe meer je ook je eigen gevoel kan erkennen en serieus nemen, hoe meer de dynamiek met andere mensen verandert.
Ja.
En
dan kan je je eigen leven, ook al is dat heel klein en heel smal, ook serieus nemen.
Ja.
Want het is net zo belangrijk als mensen met 50.000 hoorders, vrienden, weet ik allemaal wat. Ja.
100% ja.
Ja,
ja, zeker.
Want het is net zo belangrijk.
Ja.
En dat haalt je ook uit het isolement.
Ja.
Want dan zet je jezelf ook niet zo ver weg.
Ja. Nou, dan laat je jezelf alvast niet meer alleen. En dat daar begint het doorbreken van isolement begint. Daar.
Bij jezelf.
Ja. Nou, daar laten we het voor deze aflevering even bij, denk ik, Emma, toch?
Ja, dat denk ik ook. Genoeg weer over gezegd, denk ik.
Ja. Nou, bedankt weer voor de vragen. En we hopen dat de vragenstellers en andere luisteraars daarmee weer een stapje verder kunnen. En bedankt voor het luisteren allemaal.
Ja, tot
de volgende keer. You belong to the day, you belong to the light. You belong to the King of Kings and Lord of Lords forever.